Goedendag en welkom bij de filmpodcast. Je kunt ons volgen op social media, op Instagram, Facebook. En je kunt je abonneren op onze video's op YouTube. En volgen op Spotify voor puur de audio van deze podcast.
Zeker.
Tegenover mij zit Johan de Joden. Johan is recensent bij de Nachtvlinders en It's Only a Movie. En de voormalig hoofdredacteur.
Ja, van, hoofdredacteur.
Ja, van de video-on-demand platformdienst Horrify. Mijn naam is Dennis Adink, ik ben filmmaker. Een onder van documentaires, een onbrood, Freek, Cohen Rectal. En ik praat graag over film. Eigenlijk, we praten allebei graag over film. Dat gaan we vanavond weer doen.
Precies.
En er moet bij gedronken worden, want we zitten aan het einde van het jaar. En normaal gesproken drinken we altijd bier. Maar einde van het jaar, daar moet gewoon champagne bij of cava. Want ik ben
of met ons budget doen we dat gewoon met de cava. Ja. Dat lijkt me een hele goede.
Ik ben makkelijk tevreden.
Ja.
Normaal gesproken in de podcast dan behandelen we een film en dan koppelen we daar een top 5 aan. Maar omdat we nu het einde van het jaar hebben, willen we aan het einde van het jaar twee video's of podcast maken met daarin de top 10's van 2022. En vanavond zijn we bezig met onze persoonlijke top 10 van 2022 in persoonlijke ontdekkingen. Dus dingen die wij dit jaar voor het eerst gezien hebben. En dan hebben we het over een week. Gaan we überhaupt het jaar bespreken. Wat zijn de beste bioscoopfilms van 2010. Maar vandaag, nu, gaan we kijken naar welke films hebben wij dit jaar ontdekt. En wat zijn de mooiste filmontdekkingen van 2022?
En wij hebben nogal wat ontdekt.
Nou, voor mij was 2022 thuis op Blu-ray en op Video On Demand een zalig jaar.
Ja, heb ik ook. Ik heb, ik heb me niet suf gekocht, maar ik heb wel een aantal hele leuke edities gevonden. Niet alleen qua Blu-ray, ook op streaming vond ik hele leuke dingen. Dus het, jij was waarschijnlijk ook.
Ik heb echt. Het leuke was tot ongeveer halverwege het jaar was ik eigenlijk nog heel erg druk ik heel weinig tijd om thuis films te kijken. Ja. En toen op een gegeven moment ben ik gaan surfen. En toen merkte ik door het surfen, had ik na het surfen heel veel zin om rustig een film te gaan zitten kijken. Dus toen had ik op een gegeven moment Two Lane Blacktop opgezet. En toen dacht ik, wat kan ik ook eigenlijk na een goed dagje rust weer genieten van een film thuis. En dus daarna ben ik in de zomer heel veel Blu-ray gaan kopen. En heb ik zoveel ontzettende mooie dingen ontdekt. Dat was echt een zalig jaar voor thuis films kijken. Ja.
Cool.
Wat is jouw nummer 10 ontdekkingen van 2020?
En dat vond ik wel een hele grappige, want het staat op, naar ik meen, op HBO Max. Staat hij onder de naam Ravenous, maar zo heet hij niet.
The Ravenous. Leila, is niet van jou.
De hond die hier rondloopt voor ons luisteraars, die probeert de kurk te jatten. Hij heet in het Frans Le Affamé. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek, maar ik verkracht het waarschijnlijk enorm. Het is een Frans-Canadese productie, een low-budget film. En het is een zombiefilm.
Echt waar?
En het, ik kende de film eigenlijk helemaal niet. Ik had er niks over gelezen. Maar ik zag gewoon, weet je, soms tik je gewoon wat aan. En ik bleef toch wel even heel lang kijken. Omdat er een soort van origineel tintje eraan zit. Maar ook omdat ik het gevoel had van, hey, dit kunnen wij ook in Nederland. En het, want het, ja, het budget is gewoon niet heel erg hoog. Maar ik heb me heel erg ermee vermaakt. En het zijn soms zulke, simpele dingen. Er zaten echt gewoon een aantal scènes in die ik heel spannend vond. En dan, wat origineel van dat je ook een, de zombies, zeg maar, zijn aan de ene kant bij. En soms zijn ze helemaal in trance. En dat vond ik wel tof, eigenlijk, om te zien. Film uit 2017, ik wist er geen reet van. Volgens mij heeft hij nooit in de bioscoop gespeeld.
Ik heb ook helemaal niks van merken.
Nee, maar het was. Ik vond het heel erg tof.
Wat fijn. Ja. Die wil ik eigenlijk ook wel
zien. Ik denk HBO Max, maar ik pin me er niet op vast.
Oké. En je trapt af met een zombiefilm.
Ja.
Ik trap af met een. Het is geen samurai film, maar de film heet wel Le Samurai.
Oh ja.
Van Jean-Pierre Melville. En dat was eigenlijk al op de filmacademie een van mijn blinde vlekken, want ik had hem gewoon nog nooit gezien. En ik vond het vrij moeilijk destijds om hem op DVD te vinden of een goede DVD. Echt zo'n film die je de hele tijd wel wil zien, maar waar je eigenlijk nooit aan toe komt om hem te vinden. En toen, volgens mij heeft een vriend van me hem besteld. Op Blu-ray, want het was een hele mooie kreatuur.
Ja, ik weet wel wie dat heeft besteld, ja.
Oh, dat was jij?
Dat was ik.
Kun je nagaan?
Ja.
Nou, en ik heb hem toen opgezet. En hele mooie print, hè? Criterion. Even voor de luisteraars. Criterion is een merk wat al teruggaat naar de jaren 80. En die gaan op zoek naar goede titels. Maar wat ze ook doen is, ze brengen hem eigenlijk uit zoals de film bedoeld is. Dat zijn het eerste bedrijf wat ook 235 heeft geïntroduceerd op videoband. Dus dat je zwarte balk hebt, zodat de aspectratio van de film klopt. Zij hebben de director's commentary track uitgevonden. Ze hebben allemaal extra's en dingen zo om de film zoveel mogelijk in context te plaatsen. En dat je er zoveel mogelijk van mee kunt krijgen. En dat is die Le Samurai. Die Lena wil heel graag champagne.
Die wil die kurk.
Die kurk.
Dus ze wil die kurk hebben en die...
want er zit champagnegeur aan, want het zit ook al naar het glas van jou.
Ja, tuurlijk.
Dus nou. Voor de luisteraars, het is een straathondje uit Bosnië. Volgens mij heeft ze echt een seks, drugs en rock'n'roll leven gehad. En dat moet ze dan hier nu allemaal relativeren. Nee, Le Samurai, ik heb hem gezien, dat is het verhaal van... het is eigenlijk een neo-noir film met heel weinig dialoog. Het gaat over een...
Het is heel erg stijl.
Misdaadfilm. En het is fantastisch. Het is zo mooi gefilmd. Het is prachtige. Het is echt een meesterwerk. En ik heb er enorm van genoten. Ik heb gewoon al op de nummer 10 van de persoonlijke ontdekkingen een 5-sterrenfilm staan.
Oh, dat is
allemaal 5-sterrenfilms wat ik hier heb. Het was een prachtig jaar. Het was zo moeilijk. Ik heb zelfs een nummer 11, een 12, een 13, een 14 en een 15. Weet je?
Nou, ik heb geen 5. Ik heb sowieso bijna geen 5 sterren. Praktisch niet. Maar ik heb ook echt een aantal gigantische B-films in mijn top 10.
Oh, ja.
Die ik heb ontdekt. En waar ik heel erg blij mee ben. Mijn nummer 9 bijvoorbeeld. Scream Blackula. Scream.
Scream Blackula. Het tweede deel van
Blackula.
Ik heb hem op Blu-ray.
Dat was het dus bij mij ook. Ik had hem ook op Blu-ray. En ik wist dat er een tweede deel was. En ik ga... want ik zag van Pam Grier. Nou, Pam Grier zeker in die tijd. Nou, nog steeds trouwens een prachtige vrouw. Ik heb haar een paar jaar geleden gezien. Dik in de 60, maar nog steeds echt een prachtige vrouw om te zien. Maar in de jaren 70, mijn hemel. Och, wat een... En ik hou van Black...
Ik voel dat helemaal niet bij Pam Grier.
Oh, nou ja, ik wel. Ja, goed, dat is mijn smaak, denk ik. Ik weet het niet. Maar ik hou ook heel erg van Blaxploitation films. En daar hou jij volgens mij ook niet zo,
van. Ik heb namelijk ook gezien Scream, Blackula Scream. Ja. En beide Blackula films kwamen bij mij gewoon niet zo binnen.
Ik hou van die sfeer, jongen. Ik vind het ook. Als je zeg maar kijkt van hoe belangrijk die films waren, dat vind ik bijzonder.
Ja.
Maar ook de manier waarop ze zeg maar gewoon de verhalen eigenlijk toe-eigenen, vind ik heel tof. En bij Blackula is het misschien wel, in ieder geval mijn favoriete horror Blaxploitation films. Want er zijn er veel meer. Je hebt echt gewoon in alle categorieën heb je ze. Maar dit is absoluut een vampierenfilm. Een zwarte Dracula.
Ja.
En hier omarmen ze het helemaal, de gekte eromheen. Want de eerste was een gigantisch succes. En wat bleek dus, ik had dus dat tweede deel had ik ook gewoon op Blu-ray. Dat zat gewoon letterlijk in die Eureka Blu-ray zat die er ook gewoon bij de eerste. En die heb ik dus vandaag, dit jaar voor het eerst gezien. En die vind ik gewoon echt beter dan de eerste ook.
Oh ja, nee, ja. Dat had ik helemaal ja, absoluut. Niet bij de film.
Het, meer met voodoo en zo. En ook gewoon de actie was ook gewoon beter. Er is letterlijk ook een andere regisseur erop gezet. Maar ik was er verbaasd over hoe leuk ik het wel niet vond.
Weet je wat ik met die Blaxploitation wel heb?
Nou?
De soundtracks, die vind ik echt te gek.
Ja, meestal wel. Dat,
je hebt natuurlijk Superfly en Curtis Mayfield toch ook allemaal gemaakt. Echt fantastische dingen zitten.
En
dat sfeertje spreekt me wel heel erg aan. Dat je van die multiplex bioscopen had die in één keer hele grote exploitation films, maar dan zwarte exploitation films gingen vertonen. En dat sfeertje vind ik heel leuk, maar ik kom gewoon nooit in zo'n blaxploitation film dat ik er gewoon echt in opga. Dat,
ja. Nou ja, ik vind gewoon ik hou wel van die jaren 70 sfeer en ook gewoon de manier waarop zij zeg maar met hele beperkte middelen dingen kunnen maken. Ik vind dat heel erg grappig. En die humor die er meestal ook in zit, dat vind ik eigenlijk ook gewoon heel erg leuk.
Er is dit jaar ook een documentaire over blaxploitation films op Netflix gekomen, hè?
Een documentaire?
Is Black Enough For You? Dat was een goede documentaire.
Oh ja, god, die heb ik nog steeds niet gezien trouwens.
Ja, die is echt leuk. Ja. Dat is de moeite waard.
Ja, nou ja, maar goed.
Zelfs voor iemand die er niet zo van is. Ik vind juist het sfeertje en die verhalen er rondom vind ik echt heel gaaf.
Ja, oké. Okay, ja. Tof. Nou ja, ga ik ook eens even checken.
Dat is jouw nummer 9?
Dat is mijn nummer 9.
Mijn nummer 9, wie had het ooit gedacht? Een film van Michael Mann.
Oké.
Okay. Thief.
Nou, ja.
Ja, het is ook, heeft ook een beetje te maken met het overlijden van de hoofdrolspeler.
Ja.
James Caan.
Ja.
En toen hij overleed, hadden mensen, ja, Thief moet je zien, want dat is zijn beste rol. En het is zo stom. Mijn eerste reactie is dan toch, ja, heb je The Godfather niet gezien? Want hij is toch supergoed in The Godfather.
Ja, 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 ja.
En toen zag ik Thief en dat is... nog heel veel beter. Het is een film van volgens mij 1981, begin jaren 80, over een kluizenkraker.
Ja.
Die op een gegeven moment een gevaarlijke klus aanneemt, zodat hij genoeg geld heeft om een gezin te stichten. Maar hij gaat werken met mensen waar hij helemaal niet meer moet werken. Dus nee. Het is een heel riskant verhaal. En wat heeft Michael Mann gedaan? Hij heeft fucking gruwelijk. Volgens mij is het L.A. Dat weet jij,
het is L.A. zeker. Ja. Bijna alle films van Michael Mann spelen zich af in L.A.
En het is zoveel met straatlicht gefilmd.
Ja.
S'nachts ook met straatlicht. En daar hou ik zo ontzettend van. Gewoon het sfeertje wat je dan krijgt. Dat al die neonreclame in één keer een rol gaat spelen. Dan heeft hij bijvoorbeeld een scène. De eerste scène tussen James Caan en de vrouw waar hij dan een relatie mee wil. En dat is een stroef gesprek. Hebben ze dan op in een restaurant wat boven een snelweg hangt. Dus zo'n brug boven. En dan zie je dus de hele tijd die lichtjes en die lampen. En de omgeving speelt zo'n ongelooflijk mooie rol in die film. En ik echt dacht, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat ik Michael Mann gewoon... nooit zo heb gebeurd. Ja, ik had het nog niet gezien.
Ja, weet je, gewoon smaak komt met de leeftijd, denk ik, Dennis. Ik zeg het al jaren tegen
dan
je.
Dan moet jij een fantastische smaak hebben, Johan. Er komt niks meer top bij jouw smaak.
Bij mijn top 10 ontdekkingen zal je niet echt direct denken van dat ik smaak heb, zeg ik maar alvast. Want buiten een blaxploitation film, heb ik ook nog Phantom of the Mall.
Dat is je nummer 7?
Dat is mijn nummer 7, Phantom of the Mall.
Die hebben wij samen gezien.
Ik had de film al op DVD. En dat is een DVD, of dat is een VHS-rip. Je ziet bijna geen ene reet. En Arrow Video heeft daar een editie van gemaakt.
Misschien is het wel goed om uit te leggen voor de mensen die Arrow die Video niet kennen. Wat is Arrow voor label?
Is een Brits label. Een distributeur van heel veel van onze favoriete films. Zijn heel erg met genrefilms. Die zitten ze allemaal over naar Blu-ray. Ze hebben ook DVD's, maar voornamelijk Blu-ray. En zijn nu ook heel erg bezig met 4K. En dat doen zij heel erg goed. Een aantal films die hebben ze echt uit de vergetelheid die hebben ze eruit getrokken, zeg maar. En kijk, Phantom of the Mall is geen topper. Het is absoluut een B-film van Hito Tokyo. Die wilde die nog enige, zeg maar, invloed hebben gehad op het genre, wat hij niet heeft gehad, had hij ook niet in 89 moeten uitkomen. Maar er zit sfeer in deze film.
Waar gaat het over?
Waar gaat het over? Dat is ook een leuke, want het is natuurlijk gebaseerd op Phantom of the Opera. En een jongeman komt om het leven bij een brand in een huis. Weet nog net zijn vriendin te redden, maar hij overlijdt waarschijnlijk. En op dat huis, op dat terrein, wordt een mol gebouwd. en op een gegeven moment verdwijnen daar mensen. het is zo simpel. Wie zou dat nou toch kunnen zijn? Nou, geen idee. Nou, het is niet eens de tagline. Het is eigenlijk officieel ook nog van hoort het bij de titel. Het is Phantom of the Mall, Eric's Revenge. En dan kom je erachter wie heeft dat huis in eerste instantie in de fik gestoken. En wie en wat is Erik? Nou ja, goed, dat weet je eigenlijk al. Je weet eigenlijk bijna alles al waar het naartoe gaat. Maar ik hou van jaren 80 films. Nou ja, niet alleen van jaren 80 films, maar films die zich afspelen in een winkelcentrum. Met name die Amerikaanse malls. Geweldig. En dit is ook de mall trouwens die je ook ziet in Terminator 2. En in Chopping Mall, een andere B-film die, waar ik groot fan van ben. Allemaal toffe films eigenlijk wel.
Ja, ja, we hebben hem samen gezien. Ik vond het wel leuk. Maar dat vind ik ook het mooie aan zo'n label als Arrow. Dat ze dan titels uitbrengen die waar je niet snel, nou, die je niet zo snel tegenkomt, maar dat er ook met oog en aandacht een mooie print. En dan zie je gewoon echt wat daarop, wat is het, 35 of 16 mm gedaan is. Ja. En ja, daar kan ik echt van genieten. Dat was jouw nummer 8.
Ja, zeker.
Mijn nummer 8 is een film die ik ook, net als Le Samurai, al jaren wil zien. Dat was 10 jaar geleden, toen ik liep ik stage op de set van de horrorfilm The Pool. Mm-hmm. En toen zei de geluidsman, die zei, weet je wat je echt eens moet zien? Kind Hearts and Coronets. En oké, okay, ja, Britse film uit 1948. Ja, ik ga er wel een keer aan beginnen. En toen op een gegeven moment heb ik hem dit jaar op Blu-ray gevonden. Ik weet niet eens meer hoe of hoe.
Ja, ik denk bijna dat die van Eureka of BFI is dan, denk ik.
Nee, het is dat vintage label waar ook de Holly and the Ivy.
Oké.
En prachtige Blu-ray. En het is het verhaal van een jonge man die groeit op met een moeder die zegt van ja, weet je, ze hebben niet zo heel veel geld, ze wonen daar in Clapham, een wijk in Londen. Maar op een dag word je waarschijnlijk lid van de adel. Want wij zijn lid van de adel. Oh, nou ja, ja super. Dus er komt een dag dat je eervol door het leven zult gaan. En er zijn momenten dat die moeder dan probeert om een baantje te krijgen bij haar familie. En dat lukt dan maar niet. En die mensen, die familie die erkent niet helemaal. En op een gegeven moment nog een blik, wanneer haar ouder wordt, zegt hij, ja, van, maar moeder, hoeveel stappen ben ik verwijderd van die titel van Sir of Lord? En zij zegt, ja, nou ja, het komt wel goed hoor, maar er zitten wel 20 mensen tussen. En hij zegt, holy fuck, 20 mensen, ik ga dus gewoon nooit die status bereiken. Mm-hmm. En een week later overlijdt die moeder en ze mag niet op de begraafplaats van de familie van de adellijke familie waartoe ze behoren. En dat is hij zo daar baalt hij zo van en dat doet hem zoveel pijn dat hij besluit, ja, ik moet nu toch wel gewoon echt bij die adel komen. En als die 20 mensen niet uit zichzelf doodgaan, dan moet ik misschien het lot een handje helpen. En het is een Ealing Studios, die Britse Ealing Studios, een comedy, een schitzwarte comedy. En het is een van de grappigste films die ik ooit gezien heb.
Grappig. Ja, wow, ik zie die titel vaker voorbij komen, omdat het gewoon ook zo'n lange titel is. Dan blijft het je ook wel bij. Maar volgens mij heb ik hem nog steeds niet gezien.
Hij is enorm de moeite waard. En het knappe vind ik ook, 1948, dan denk ik gelijk, oh, jaren 40. Ik hou wel van films van de jaren 40, maar vaak denk ik van, nou, ik moet even de tijd en de rust ervoor nemen. Maar dit is een film waar geen seconde vet in zit. Weet je, gewoon, het is niet te lang. Mooi verteld, strak verteld. En daar hou ik enorm van, weet je. Als een film goed, direct gericht. King Kong heeft dat ook. Die heb ik dit jaar toevallig ook weer herzien.
Oh, ja.
Oh, wauw, wat mooi, strak verteld. Goed tempo. Geen onzin tussen. Zalig. Op nummer 8.
Cool.
Kind Hearts and Coronets.
Ja, ik heb een titel die ik waarschijnlijk niet goed uitspreek, maar ik hoop het wel. Gazillionaire.
Gazillionaire?
Ja.
Een film uit van.
Nou ja, hij heeft wel een tijdje gedraaid, 2 jaar geleden in die bioscoop. Toen heb ik hem gemist. En ik vond hem dus op HBO Max. En het is een van de grappigste films die ik dit jaar heb gezien. Een soort van zwarte comedy over een gezin. Een steltje, ja, hoe zou ik het best kunnen zeggen? Zwendelaars die de ene naar de andere truc uithalen, zeg maar, om gewoon een beetje geld te verdienen. Een ouder echtpaar is het eigenlijk met een dochter die ook al dik in de 20 is, gespeeld door Evan Rachel Wood. Misschien is ze zelfs al ouder, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar die dochter, ook fantastisch, die heeft de naam Old Dilio. Waarschijnlijk waren die ouders vroeger hippies of zoiets dergelijks. Maar ze komen nergens, ze kunnen nergens, ze willen ook gewoon geen normaal werk. Maar ze gaan van de ene zwendel naar de andere zwendel. zijn echt klootzakken eigenlijk ook wel. Want op een gegeven moment zijn ze zelfs bezig om een terminale patiënt die al praktisch op sterven ligt, zeg maar, om die te beroven. Je weet wel van elke keer van die opsporing verzocht filmpjes, weet je, dat je maar een paar van die mensen ziet die altijd die oudjes lap. Dat zijn zij. Olte Dilio is geremd in haar ontwikkeling als vrouw. Zij is duidelijk niet, nou, ze is niet helemaal oké, maar ze wil wel oké zijn. En op een gegeven moment ontmoet ze iemand en dat trekt haar naar het normale leven meer, zeg maar. En dat is zo lief. Ik zeg het echt letterlijk zo. Ik vond het zo lief eigenlijk wat daar dan gebeurt. Maar het heeft nogal wat hobbels op de weg. Ik vind het echt een hele leuke film. Die gewoon, nou ja, ik zou hem niet zo snel in een avond kijken, maar lekker op een zondagmiddag of zo, weet je wel. Zo'n film is het eigenlijk wel. En het, ik kreeg er warm van. Ik vond het heel lief. Er zit misschien wel een van de mooiste kusscènes, denk ik, van die ik dit jaar heb gezien. Zit erin, ja.
Wow.
Gazillionaire. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar het is miljonair, maar dan met K-A ervoor. Gazillionaire, ja.
Op jouw nummer 7?
Ja, ja.
Mijn nummer 7 is een film die ik al lang in huis heb liggen. Ik heb hem zelfs op DVD gekeken.
Oeh.
Het is een film van de regisseur Andrei Tarkovsky. Een film uit, als ik het goed heb uit mijn hoofd, 1966. En het is ook een film van 3,5 uur. En ik weet niet of... ben jij een beetje bekend met Tarkovsky?
Nou, ik heb... toen ik in mijn tiende jaren heb ik Tarkovsky... de klassiekers, zeg maar, allemaal gekeken. En ik was er nog niet klaar voor.
Nee?
Nee.
Ja, ik vind hem fantastisch.
Jij gaat me vertellen dat je... Nee, vertel maar. Nee.
Ja, zeg maar.
Oh, jij hebt hem pas geleden voor het eerst gezien.
Ja, dit was de laatste film van Tarkovsky die ik nog niet gezien had.
Oh, oké. Welke is
het? Het is Andrei Rublev.
Oh ja, tuurlijk.
Andrei Rublev. Ja, ja, ja. Of de iconenschilder die in Rusland... de kerken werden geplunderd. En,
ja.
En wat heeft Andrei Tarkovsky hier gedaan? Ja, Tarkovsky is iemand die... op een bepaalde manier heel erg vanuit intellect werkt... Maar als je kijkt naar de filmtaal die hij spreekt, is het toch heel erg emotioneel. Hij neemt rust en de tijd voor zijn films.
Mm-hmm.
Hij werkt veel met lange cameravoeringen, met lange shots. En deze film is zo bijzonder, want hoe hij dat oude Rusland tot leven brengt. En hoe hij de chaos van gevechten en de choreografieën, waar het personage dan doorheen loopt... Ja, ik heb dit jaar een aantal gevechtschoreografieën of films met chaos gezien. Maar niets is zo prachtig als wat Tarkovsky doet. Het is niet te geloven hoe goed die man is.
Ja.
Dit was de laatste film van hem die ik nog moest zien. Heel gek, ik had hem gewoon jaren niet gezien. Toen ik 17 of 18 was, toen ben ik met die films begonnen van hem. Toen heb ik in een korte tijd Solaris en Stalker en Ivan's Childhood en... Nostalgia en The Mirror en noem maar op, allemaal gezien. En dit was net die ene die was blijven liggen.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb deze ook nog niet gezien.
Echt een moeite.
En op een bepaald label? Of?
Ik heb de Artificial Eye Blu-ray. DVD nog, want ik moet nog een keertje Blu-ray bestellen. Maar ja, er is natuurlijk ook een Criterion. Maar de Criterion is alleen in Amerika uitgebracht.
Oh ja, dat is jammer. Dat is jammer. Ja.
Maar het verschil met de Artificial Eye is niet zo heel groot. Maar het is wel net ietsje beter, de Criterion.
Dat is jouw nummer 7.
Ja.
Mijn volgende, die ik ook voor het eerst dit jaar heb gezien... en die hebben we eigenlijk ook al een beetje besproken in een van de eerdere podcasts... The House That Jack Built van Lars van Trier.
Ja.
Hij staat op een van de streamingdiensten.
Dat is op Prime, toch?
Ik denk Prime inderdaad, ja. Ik weet dat wel zeker dat het Prime is. En ik ben dit jaar voor het eerst lid geworden van Prime. Dus ik zag die en die ga ik gelijk checken natuurlijk. wat een lekkere sadistische film is dit.
Hij is intens.
Hij is heel intens, maar ik heb ook ontzettend moeten lachen. Ik heb Ik heb hier meer mee moeten lachen dan eigenlijk veel andere Lars von Trier films van de afgelopen, nou ja, goed, van zijn oeuvre, zeg maar.
Ja, maar nou zijn films als Melancholia en... Ja. Antichrist, nou, ook niet zijn grappigste.
Nee, maar The House That Jack Built is wel ontzettend grappig.
Ja, die is wel grappig.
Ik vind
ja.
Matt Dillon ontzettend goed. Het is niet dat ik die gast had afgeschreven of zo, maar het is niet van dat ik daar heel erg... De naam trekt mij niet heel erg meer. En hier vond ik hem... Ik heb heel vaak moeten lachen. Hoe treurig en afschuwelijk de acties zeg maar wel niet zijn. Maar ik vond zijn reactie op een lichaam die hij aan zijn auto heeft gehangen. Vond ik ontzettend grappig.
Spoor van bloed laat hij achter. En dan wonder boven wonder begint het te regenen.
Ja.
Waardoor hij niet ontdekt wordt.
Ja, ontzettend gek.
En ik vind dat daarin wel heel erg de speelsheid en het plezier van Lars von Trier zit. In deze film is het een... Ik vind het echt een gruwelijke film. Er zitten beelden in waar ik echt slecht van heb geslapen.
Oh.
Ik ben daarin wat gevoelig geworden de laatste jaren. Maar het echt verontrustende beelden. Maar je voelt wel dat Lars von Trier lol had met het maken van deze film.
Ja.
En dat had hij niet met die vorige films.
Nee, nou ja. Ik twijfel af en toe of de man wel helemaal goed bij zijn hoofd is.
Waarom?
Hij
is wel depressief en zo.
Ik bedoel, het gaat al een tijd terug, weet je wel, van dat hij rare uitspraken had over de bekende Duitser.
Nee,
dat hij geen rare uitspraken had.
Het was toch dat hij op het filmfestival van Cannes gezegd heeft, ik dacht dat ik een Jood was, maar toen kwam hij erachter dat zijn moeder was vreemd gegaan met een andere man, en dat was een Duitser of een nazi zelfs. En hij zei, I always thought that I was a Jew, but it turned out that I was a nazi. En dat was een grapje.
En
hij heeft geen nazi-sympathie.
Nee, maar hij is gewoon een beetje...
Het is J. Bodenny.
Nee, zeker weten van niet. Hij is gewoon een beetje overduidelijk. Ik bedoel, want eigenlijk vind ik al zijn films geweldig. Geen 5, maar 4,5 misschien. Maar af en toe dan denk ik wel van... Ja, maar je bent volgens mij wel een hele rare snuiter, denk ik. Maar... Rare snuiters maken toffe films. Ik bedoel, Kubrick is ook een rare snuiter. Maakt ook gewoon geloof.
Vind je dat een rare snuiter?
Ik vind Kubrick ook een rare snuiter.
Waarom is het een rare snuiter?
De obsessieve manier waarop hij met film bezig was.
Ja, dat vind ik niet zo gek.
Nee, weet ik. Maar dat snap ik ook wel. Snap ik ook wel dat jij dat zegt. Maar ik denk dat hij voor menig persoon niet echt de leukste persoon was. En dat hoeft ook niet, maar... Ik bedoel, het resultaat is er wel naar.
Mijn nummer 6.
Ja, ben benieuwd.
Eigenlijk heb ik hier 3 films staan. Want ik heb dit jaar een regisseur ontdekt die ik daarvoor, waar ik nooit van moest hebben.
Michael Mann? Heb je 3 Michael Mann films?
Nee, ik heb mijn Michael Mann momentje al gehad met Thief.
Ah, jammer.
Maar van Michael Mann heb ik een Thief en ook The Insider. Maar die hebben al een keer een andere podcast over journalistieke films met Bardo. Op de mijn nummer 6 staat Badlands. Van Terrence Malick. En ik was helemaal niet zo'n Terrence Malick fan. Ik vond The Tree of Life vreselijk. Ik had Night of Cups gezien in dat film bij de Sea in Vlissingen. Nou, wat is het? 7 jaar geleden. En ik heb echt in slaap gevallen bij die film. En toen heb ik nog een keer Song to Song van hem gezien. Ik heb gewoon net de 3 verkeerde films van Terrence Malick gezien. En ik heb dit jaar heb ik van Terrence Malick Badlands, The Thin Red Line en A New World gezien. En ik vind hem een fucking genie, man. En Badlands... Fantastisch verhaal. Het is we hebben het over een armoedig Amerikaans plaatsje in de jaren 50. Het is geen wereld van intellect. En de hoofdpersoon, gespeeld door Martin Sheen, zijn vader.
Ja.
Martin Sheen, die wordt verliefd op een meisje, gespeeld door Sissy Spacek. En dat is een hele simpele relatie. Maar... Smoor verliefd en vader wil haar niet loslaten. En hij denkt, nou ja, dan schrik ik je vader wel dood. Vanaf dat moment gaan ze op reis, een soort van murder spree, weet je.
Beetje Bonnie en Clyde.
Beetje Bonnie en Clyde, beetje Natural Born Killers.
Ja.
En in die trant moet je het zoeken. Maar Bonnie en Clyde zijn bedachtzamer. Natural Born Killers heeft veel meer motivatie. En het lukt Terrence Malick om in de wereld en het besef van deze personages... te duiken. Het zijn simpele zielen. En het komt wel helemaal tot bloei. Fantastische film.
Ik heb wel een beetje hetzelfde zoals jij. Want ik heb ook met heel veel van zijn films dat ik in het begin vind ik het niks. Maar nu, ik weet nog wat ik de Fin...
The Thin Red Line.
Thin Red Line. Dat ik die in de bioscoop had gezien. En nou, ik werd een beetje boos. Ging ik er zelfs uit, weet ik nog, uit die tijd. En nu vind ik het een heerlijke film. En bij Badlands heb ik ook pas een paar jaar geleden voor het eerst weer een beetje ontdekt. Op aanraden eigenlijk van andere mensen. Van nou, gun het nou nog eventjes. Ja. Even een kans, want het is echt een goede film. Ja. En ik ben het helemaal met je eens.
Nou, het gekke is, dat is het lastige. Hij is op een gegeven ogenblik, dat vertelde de editors van The Thin Red Line. Hij is niet meer geïnteresseerd in wat doet het film, een film in zijn totaliteit. Hij gaat zitten en dan kan hij tot op de frame bijna naar sequenties kijken. En dan kijkt hij van hoe moet het gevoel van deze sequentie zijn. En dan uiteindelijk in het einde is dat een optelsom. Bijvoorbeeld The Thin Red Line heeft hij 1 keer in zijn volledigheid gezien. Dat was een versie van 4-5 uur. En toen is hij op zijn niveau aan gaan werken. En hij heeft gewoon nooit gekeken van wat doet die film in de 3 uur. Dat klinkt misschien goed als je minutieus wil monteren, dan is dat logisch. Maar wat op de filmacademie leerde is, je begint en je eindigt met je film kijken. Ja. Want je moet weten, wat doet dit in die anderhalf uur? Hoe manipuleer je anderhalf uur? En Terrence Malick is de enige regisseur waarvan ik gehoord heb dat hij dat niet doet. Dat is heel gek. En dat merk je ook in de beleving.
Ja, nee, ik snap je.
Op nummer 6, Badlands, met als special mention The New World. Ook fantastisch. En The Thin Red Line.
Cool.
Ja, nummer 5.
Mijn nummer 5. Eentje die ik door jou eigenlijk heb. Want ik heb hem aan jou gevraagd om mee te nemen uit Engeland. Op Blu-ray. 7 Days in May. Ik had bijna 2 complot wappie films in mijn lijst staan dit jaar. er is ook nog een andere die ik ook heel erg goed vond. Die ik ook op de Bonnefoy heb gekocht. Maar 7 Days in May... De remake daarvan, begin jaren 90 is er een remake daarvan gemaakt. En die staat op een van de streamingdiensten. En ik denk dat die op HBO staat. Volgens mij is het een HBO TV-film eigenlijk. En die wilde ik wel zien, maar ik had wel van... Ik moet het eerste origineel zien uit 1964. Van John Frankenheimer. En wat een geweldige film is dat. Sowieso. Ja. En Kirk Douglas, die een heerlijke rol heeft. Burt Lancaster speelt hier ook in. Waar gaat het over? Kirk Douglas speelt een kolonel. Die ontdekte dat er iets door acties en papieren... dat hij merkt van, er is iets gaande. Hij weet alleen nog niet precies wat. En uiteindelijk komt hij op een complot jegens... de Amerikaanse regering en de president, dat daar een militaire coup wordt bestookt. En die probeert hij te verijdelen, eigenlijk. Maar er zijn weinig mensen die hem geloven. En het is een... John F. Kennedy heeft toen de tijd die film het boek gelezen. Het is een boek van 2 jaar daarvoor, van 62. Nou, toen was Kennedy ook aan de macht. En die had het toen gelezen en die zei van, dit zou eigenlijk best wel eens kunnen. Eigenlijk.
Oh ja.
Dit is best mogelijk. Zonder daar gelijk allemaal van die wappietheorie. Maar het is heel goed in elkaar gezet. En het voelt aan de ene kant heel erg simplistisch. Maar ik denk dat met de berichten van uit Duitsland, hè, van recentelijk, met een paar van die neonazies het een en ander hebben geprobeerd te doen. En wat er op 6 januari is gebeurd in de VS, dat met die bestorming van het Kapitool. Dan moet je daar toch wel rekening mee houden. Dat misschien ook gewoon hier kan gebeuren. Niet in een of ander bananenrepubliek-achtig iets of zo, weet je wel. Het is een ontzettend goede... Weet je, het is wel heel erg typisch jaren 60. Het is heel erg typisch jaren 60 Frankenheimer. Het is wat langzamer dan dat we misschien gewend zijn. En er is ook gewoon... Het gaat ook gewoon heel vaak om praten, dialoog. Maar ik vond het heel erg spannend. Ik kan hem zeker aanraden. En ook als mensen die HBO-film gaan kijken. Wacht eventjes. Ga eerst deze kijken uit 64. En ga daarna pas de remake kijken. Want de remake is echt gewoon niet zo
Nou, dat is echt een 5,5. Dit is echt gewoon een 8.
Oh, wauw.
Ja.
Op mijn nummer 5 heb ik een film staan waar ik ook lang naar heb moeten zoeken. Maar Quentin Tarantino, die bleef er maar over praten in podcasts van dit moet je gezien hebben. En dat is de film Rolling Thunder. En Rolling Thunder, dat is het mooie verhaal van Tarantino. Hij zit daar bij te vertellen van ja, hij had de film toen voor het eerst gezien. En hij zei dat hij woonde toen in L.A. en dat was eind jaren 70, begin jaren 80. Iedere keer dat die film ergens vertoond werd, moest hij daarbij zijn. Dus dan moest hij soms van de een op de andere bus en onmogelijk om van de ene kant van de stad naar de andere, andere kant van de stad te komen. Maar hij zei, die film is zo goed. Iedere keer dat hij gedraaid wordt, moet je hem zien. Maar ik kon maar geen Blu-ray vinden. En uiteindelijk heb ik hem net nog even volgens mij via Safi, dat ze hem voor €20 hadden. Ah, ik heb hem opgezet. Het is een wraakfilm. Het is een wraakfilm, geschreven door Paul Schrader. En het gaat over een Vietnam-veteraan. Die komt terug, hij wordt ontvangen als een held. En hij krijgt een doos met zilveren penningen uitgereikt. Omdat hij de held van de stad is.
Ja.
En dat komt op tv. En er zijn mensen in, volgens mij Mexico, die hebben het gezien. En die denken, die zilveren penningen die zijn voor ons. En hij komt op een dag thuis. En die mensen zitten in de woonkamer. Waar zijn die zilveren penningen? En hij weigert te spreken. Hij weigert te spreken. Want hij heeft daar in Vietnam de meest heftige martelingen ondergaan.
Ja.
En je kunt mij niet pakken. Dus ze stoppen op een gegeven moment ook zijn hand in zo'n afvoerverwerker wat je in Amerika hebt.
Oh ja.
Zo'n...
Ja.
Dus nou, hij is zijn hand kwijt. En op een gegeven moment zegt zijn zoon, nou, maar dan vertel ik het wel. En zijn zoon bijstaan en ze schieten zijn zoon en zijn vrouw dood. En ze schieten hem ook. Neer, maar ja,
klinkt als een lekkere film die ik wel graag wil zien.
Hij overleeft het. Het is een wraakfilm. En bij een wraakfilm weet je vaak wat gaat gebeuren. En dat is bij deze film ook zo. Maar wat maakt deze film dan zo bijzonder? Dat is omdat de film zo diep geïnvesteerd heeft in dat Vietnamtrauma. Er komt echt een personage wat onaantastbaar lijkt, omdat hij al het grootste leed heeft meegemaakt in zijn ogen. En dat hem overkomt nog iets veel ergers. Maar daarom gaat hij ook in de overdrive. En hij krijgt ook een haak aan zijn hand. En het gaat keihard los. Maar binnen een realiteit. Binnen een bepaalde rauwheid. Binnen een eerlijkheid. Het is een film die als wraakfilm functioneert, maar als drama net zo goed. En ik was helemaal weg van Rolling Thunder.
Een kerel met een haak als hand die wraak gaat nemen op een stel klootzakken. Dat klinkt als een heerlijke avond.
Oh man, is echt.
Ja, dat wil ik ook wel zien. Oké, okay, die ga ik binnenkort een keertje van je lenen.
Absoluut, moet je doen.
Ik heb mijn nummer 5. Is dat toch volgens mij ondertussen alweer?
Dit was mijn nummer 5. Dus je bent op mijn nummer 4.
Bij nummer 4, jeetje mina. Oké, nou, een film die we ook samen hebben proberen te kijken, alleen jij kon hem niet afzien. Het was te heftig. Ik ben zo blij dat ik deze film heb gezien dit jaar. Baskin, een Turkse horrorfilm.
Ja, maar die, zo ziek, man.
Wat is dit?
Wat was dit? Zieke, ranzige zooi, man.
Ik heb best wel wat gezien, maar dat is eigenlijk ook op twee handen wel te tellen wat ik uit Turkije heb gezien. Maar de reputatie van Baskin was behoorlijk. En toch op een of andere manier is het me niet, is het er niet van gekomen dat ik hem heb gezien. En ik heb dit jaar dus een Blu-ray besteld. En ik vind het een heerlijke film. Ik vind het zo goed. Misschien wij allebei, we kijken meer naar Europese en Amerikaanse films en dergelijke. Voor de ene is Turkije natuurlijk ook
Europees. Turkije is Europa.
Ja, maar goed, weet je wel.
Deels, hè? Het is deels Europa en deels Azië alweer.
Nou, ik denk het eigenlijk wel.
Ja.
Maar Turkije heeft een hele rijke filmindustrie. En gaat al heel, heel lang terug. En op horror hebben ze het een en ander gemaakt. Er staat ook best wel wat op de streamingdiensten tegenwoordig. Ik wil niet zeggen dat alles goed is, hè? Maar ze doen in ieder geval wel veel. En Baskin is, hij is af en toe wel eens omschreven als de Turkse Hellraiser-film. Nou goed, het verhaal komt niet in de buurt van Hellraiser. Dus dat moet ik eventjes, maar qua gruwelijkheden. Gezondheid. Qua gruwelijkheden. Ik vond hem ontzettend spannend. Waar gaat het filmen over? En aantal Turkse politieagenten die reageren op een oproep van een ander team, een ander politieteam, dat in de problemen zit. En die halverwege wordt het ook afgekapt, zeg maar, de zending. Maar ze weten wel van, oké, het is in dit dorpje. En er gaat nogal wat verhalen over het dorpje, zeg maar, de ronde. Maar ze, ja goed, ze gaan natuurlijk hun collega's helpen. Dus ze komen daar. En dan lopen ze, ja, praktisch de hel binnen, zeg maar. Ik vind het een...
Echt ranzig, vieze meuk, man.
Ik vind het jammer dat het 6-7 jaar heeft geduurd voordat ik deze film heb gezien. Ik had hem wel veel eerder willen zien, ja.
Ja, ik vind het echt een potloodventerfilm, dit.
Ja, goed. Het is,
man, het komt vunzigheid.
Het komt bij mij een beetje in de richting van wat je bij ook... Nou ja, goed, ik bedoel, het is geen Ari Aster niveau. En het is ook niet de French, de extreme films, zeg maar.
Hoeveel violent is dat toch, of niet?
Ja, ik heb een Frans.
Begin jaren nul stroming.
Ik kwam niet boven een vijfje bij Frans.
Old Tension. Ja. En,
Martyrs.
Ja, een paar hele goede. Dat was een Canadees film, toch?
Martyrs is Canadees?
Ja,
nee, toch? Is dat Canadees? Oh. Oké. Okay. Nee, goed.
Moet even checken.
Maar
ik heb wel Frans gesproken. Dus,
ja. Maar dit is een voor de mensen die van extreme horror houden, is dit een aanrader. Ik kan hem. Ja, goed. Jij moest hem uitzetten, want jij vond het te veel.
Ja, ik vond het echt. Het ging mij te ver.
Ja.
Op mijn nummer 4. Een film van. Ik had het nooit verwacht. Van John Cassavetes.
Oh.
The Killing of a Chinese Bookie. En John Cassavetes maakt films die. Hoe zeg ik dat? Goed, hij is heel erg gericht op drama. Hij is heel erg gericht ook op acteurs.
Ja.
Hij heeft heel weinig geld. Dat zie en hoor je ook. Dat maakt het lekker rauw. Daar hou ik heel erg van. Hij zoekt het heel erg in de details van de waarheid. Van waarheidsvinding, van mensen observeren.
Mm-hmm.
Dat is wat hij zoekt in een film. En dat werkt de ene keer voor mij goed en de andere keer niet. Shadows trok ik niet van hem. Die heb ik dit jaar ook gezien. Ik heb ook... film gezien van hem met een moeder die borderline heeft. En ik dacht, die man is niet wat voor mij. En The Killing of a Chinese Bookie is fucking vet. Gaat het over een man die een nachtclub leidt. En in die nachtclub wordt hij uitgenodigd om bij een casino te komen. En hij gaat gokken en hij verspeelt geld. En vanaf dat moment zit een mafiosi achter hem aan. En moet hij iemand omleggen om zelf niet omgelegd te worden. Gruwelijk goed. John Cassavetes geeft het zo mooi genuanceerd weer. Het is een fantastische film. Ik heb het enorm van genoten.
Ik hoor die titel al zo vaak voorbij komen, maar ik heb hem nog steeds niet gezien. Dus het moet er ook maar eens een keertje van komen. Het zal wel volgend jaar worden, denk ik. Maar we gaan het zien.
Ja, maar er zit wel heel weinig verhaalontwikkeling in. Hij is heel erg geïnteresseerd in die nachtclub en zo'n Tiddy's Bar, weet je. Dat is fantastisch. Echt LA ook, die straten. Het is fantastisch. Ja, het is echt schitterend. Ja.
Nou, mijn volgende film, mijn nummer 3, is een grote bekende van ons. Maar die heb ik dit keer in 4K gezien. Deep Red, oftewel Profondo Rosso.
Nee, dit is vals spelen.
Nee, dat is helemaal niet vals spelen.
Want die film heb je nog, die film heb je toch wel.
Die film heb ik heel vaak gezien.
Hoe kun je, maar dat is dan.
Maar jij moet daarmee. Ik weet dat jij enigszins sceptisch bent over 4K. Maar ik heb deze dus in 4K gezien.
Ja, nee, dit vind ik.
Dat vind ik. Nee, dat telt gewoon, Dennis. Dat is een ontdekking waard. Ik vond de film al goed. Maar in 4K, want ik heb geen 4K-speler, maar ik kocht deze editie wel omdat ik die editie zo erg mooi vond. Ook van Arrow. Maar dit is een...
Hoe heb je hem dan afgespeeld dat je geen 4K-speler hebt?
Ja, omdat ik ook met andere mensen omga, Dennis, die wel een 4K-speler hebben.
Ja.
Ik heb wel een 4K-tv, maar ik heb nog steeds niet die 4K-speler. Maar goed, dat houdt het ook leuk. En ik schrok ervan hoe goed dit eruit ziet. Het is echt een hele mooie transfer. En het, we hebben hem al eerder besproken, maar laat ik het nog maar een keertje doen. Amerikaanse jazzmuzikant is getuige van een moord. Hij
gaat het huis binnen waar de moord wordt gepleegd. Ziet iets, maar misschien ook niet. En wordt dan eigenlijk een beetje zelf soort van target voor de killer. Dit is... weet je, ik ben ook niet zo heel erg van de 4K-edities en zo. Maar dit was echt gewoon heel erg goed. Echt heel erg goed. En dat heb ik. Ik heb ook nog wel een paar andere films op 4K. Die ik er niet heel erg veel bijzonder vond, eigenlijk, zeg maar. Toen ik die uiteindelijk zag. Maar Deep Red door Arrow is echt heel goed gedaan. Echt een aanrader.
Ja, nummer 3. Een film die je gewoon al heel vaak gezien hebt.
Ja, ik heb hem heel vaak gezien.
Ja, 4K maar is niet in één keer een andere film. Ja, ik snap de beleving anders.
Nou ja, een andere film. Het is echt wel. Het maakt de beleving wel echt gewoon echt anders. Okay. Vind ik?
Ja, nee, ja, oké, okay, maar ja, tuurlijk. Maar dat. Nou, goed.
Ja, nee, maar goed. Ja.
Oké, jouw nummer 3, Deep Red.
Ja.
En mijn nummer 3 is een eigenlijk een reeks films.
Oh.
De Decaloog-films van Krzysztof Kieślowski.
Ja, ja, ja.
En dat is een heel interessante... Wat hij gedaan heeft... Hij heeft volgens mij 1988, 1989... heeft hij zichzelf de uitdaging gegeven... Ik ga 10 keer een film van 55 minuten maken... en iedere film die moet een eigen interpretatie zijn... van de 10 geboden. En dat is voor de Poolse tv gemaakt... maar het zijn echt films. Het is voor de Poolse tv gemaakt... Toen het werd uitgezonden, heeft Stanley Kubrick gezegd... dit is het beste wat er ooit voor tv gemaakt is. En hij heeft toen ook het voorwoord geschreven... toen het script daarvan in boekvorm werd gepubliceerd... halverwege de jaren 90. Man, wat een uitdaging. Wat een filmische uitdaging... om dat die man zichzelf dit heeft opgedragen. Schrijf maar in zo'n korte tijd 10 keer een uur. Praktisch een uur. En het is verbazingwekkend hoe goed dat is. Het speelt zich allemaal af bij dezelfde flats in Warschau.
Yeah.
En er is een fantastische Arrow Blu-ray uitgekomen. Waardoor je echt ook dat
16 mm alle 10 uur op alle die Blu-ray? Oh,
ja, het zijn twee of drie schijfjes.
Ja, ja, ja.
Het zijn drie schijfjes. Het is een fantastische box.
Oh,
het is echt gruwelijk goed. Heel erg indrukwekkend. Wat een meesterlijke ervaringen. Wat heeft die man veel te vertellen? Het is gewoon een weergaloos prachtige filmervaring.
Cool. Ja? Nou ja, ben benieuwd. Moet ik ook nog zien. Mijn nummer 2, een film waar ik ook al lang... Ik vind het zo jammer dat ik die ook in de bioscoop heb gemist. Promising Young Woman.
Oh ja.
Het is
van vorig jaar, toch?
2 jaar alweer.
2 jaar geleden?
Ja, tijd gaat snel, Dennis. Met een heerlijke rol van Carey Mulligan. Wat weet die dame trouwens goed haar rollen tegenwoordig te kiezen. Wat kleinere films, maar dit is wel... het is een soort van... Ik ga het niet helemaal vertellen, maar het is een soort van rape revenge film. Maar ook een black comedy. En het raakt heel veel vlakken. Het raakt een beetje, zeg maar, onze kijk op vrouwen en op slachtoffers. In het algemeen. En het, weet je, soms denk je van, op een gegeven moment denk je in de film van, oké, dit gaat het worden. En je denkt ook, je ziet ook iets en je denkt over, oké, dat is het waarschijnlijk. En dan maakt het nog een draai. Zo goed. En wat speelt Carey Mulligan het fantastisch hier. Het is een...
Maar ook nog een goede rol van, ach, wat is het een comedian?
Ja, shit. Ben ik ook in elkaar.
Burbank?
Ja.
Zoiets. Goeie film, goede rol.
Ja. Het is een kleine film. Ja, shit. Ja, ik zit ook even met die naam te gaan. Die zoeken we op. Het ding. Maar het is een wat kleinere film. Maar het gaat... De personages zijn gewoon heel erg goed. Het idee is gewoon ook... Je denkt misschien van... Door hoe ik het nu zeg, van het is waarschijnlijk een van de feministische in your face film. Nou, dat is het niet. Het heeft een beetje daar, maar het is heel erg intelligent wat hier wordt gedaan. En het, ik kan hem zeker aanraden. Volgens mij staat hij ook op een van de streamingdiensten. Ik denk op Amazon.
Ja, volgens mij wel.
Ik heb hem op Blu-ray. Maar ja, goed. Het, ga hem kijken. Het is echt een...
prachtige film.
Ja, ja, echt, vond hem echt heel goed.
Ja, jouw nummer 2.
Ja.
Promising Young Woman. Mijn nummer 2 is een film die ik ook al lang in de kast had staan. Ik had namelijk een aantal jaren geleden... uit opportunisme eigenlijk, omdat het weinig geld was.
Ja.
De British Film Institute boxset gekocht van Carl Theodor Dreyer. En daarin de hoes van die box, en dat is ook de film waarom ik de box kocht, is de film Ordet, heb ik op nummer 2 staan. Maar eigenlijk, ik heb die box ontdekt en daardoor heb ik weer 2 films erbij. Gertrude en Day of Wrath ook. Ordet vertelt het verhaal van een... het is een kammertspielfilm, weet je wel?
Een wat?
Een kammertspiel? Dat is toch dat je dan een aantal acteurs in een ruimte in een huis... en dat gaat dan drama, een soort van drama in een familie. En opa is oud en hij is van een bepaald geloof. En de zoon die wil met een meisje in het dorp. En die hebben weer een ander geloof. Want de ene groep mensen die woont in het dorp en de andere die woont op de heuvel. Het zijn allemaal verschillen. En die opa die bepaalt van hij wil haar, het is een huwelijk voor haar, belachelijk. Dat is niet ons type volk. Maar hij wordt afgewezen door de vader wil niet dat de vader van het meisje weigert toe te stemmen van jullie mogen trouwen.
Yeah.
En het moment dat die opa dat hoort, zo'n sterke Deense man, die breekt. En het is zo gruwelijk mooi. De rol van het geloof in die film. Er komt op een gegeven moment, komt er nog iemand op sterven te liggen.
Mm-hmm.
En er is een zoon die is doorgedraaid. Want hij is... de familie heeft geld gestopt en dat hij ging studeren. En hij kon die informatie niet meer verwerken. Dus hij is gaan geloven dat hij in direct contact stond met Jezus Christus. En die spook door het huis. En die spook door het huis terwijl er iemand op sterven ligt op een kraambed. Ah, het is zo ongelooflijk goed geacteerd. Carl Theodor Dreyer weet zo onwaarschijnlijk goed in blikken, in hoofden, in het spel van acteurs, een hele wereld aan verbeelding tot leven te wekken. En het zit hem ook in, nou, de film waar ik het over had, Day of Wrath. Day of Wrath is een verhaal over heksenverbranding. Meesterlijk. Fantastisch.
Grappig. En gezondheid.
Begin maar in één keer, word ik verkouden.
Ja, nee, ik ken het, ik snap het. We zijn al bij mijn nummer 1.
Jouw beste filmervaring van 2022.
En daar ben ik heel erg verbaasd over, want ik heb de film eerder gezien in mijn tienerjaren. En toen vond ik hem saai. En dat heeft misschien ook een beetje dat mijn politieke view een beetje anders is geworden. Heel erg anders. Ik heb nogal een draai gemaakt. A Bronx Tale. Uit 1995 van Robert De Niro.
Die heb ik niet gezien.
Heb je die niet gezien?
Nee.
Het beslaat een bepaalde tijd. We hebben het over de Bronx. En als ik het goed heb, de jaren 60. En Robert De Niro speelt een vader. Die zijn zoon is heel erg...
excuus, jongens.
Nee hoor, geen probleem. Dat heeft iedereen, denk ik, tegenwoordig. Zijn zoon die is heel erg onder de indruk van een plaatselijke maffiabaas die eigenlijk gewoon de straat, of eigenlijk de wijk, onder zijn hoede heeft, zeg maar. Hij wil niet dat zijn zoon te veel omgaat met Sonny. En Sonny wordt gespeeld een fantastische rol door Chess Palmentary. En daar... dat bloed gaat waar het niet gaan kan. Of is het kruipt waar het niet gaan kan. Ja. Whatever. Zoon gaat natuurlijk wel voor Sonny werken. Maar natuurlijk allemaal Italianen. Maar hij wordt verliefd ook op een donker meisje van de wijk verderop. En er is nogal wat. Dus, beide groepen moeten elkaar gewoon niet. De wijken, zeg maar, zijn ook gewoon heel erg gescheiden. Maar daar, je ziet iets moois ontstaan. Je zou denken van een beetje Romeo en Julia verhaal. Maar het is ook meer. Het gaat om acceptatie. Het gaat om liefdes. Hoe kijken wij nog steeds naar mensen, zeg maar, van buiten? Ik vond het... een bijzondere film. Die gewoon geregisseerd is door Robert De Niro. Maar
kan hij dan goed regisseren?
Nou, ik vind dit echt gewoon heel goed. Ik vind het echt heel goed. Ik zat echt daarna van, jee, wat vind ik dit mooi. Dit had niet omdat ik in één keer sentimenteel was of zo, zeg, maar het was gewoon echt gewoon mooi gedaan. Ik was er zelf ook een beetje verbaasd over, want ik heb de film wel al eerder ooit eens op videoband of zo gehuurd, weet je wel. En toen vond ik hem niks. En nu, en dat hebben we het over ruim 20 jaar geleden natuurlijk. En nu vind ik hem echt gewoon heel goed. En ja, bijna geen 5, maar een
4,5 ster.
4, nou, in ieder geval 4. Ik vind de misschien wel 4,5 jaar. Ja, ik vind het echt een hele goede film.
Nou, die moet ik gaan zien dan.
Ja, zeker. Hij staat
mooiste filmervaring.
Ik heb hem dus niet op Blu-ray gekocht, maar hij staat gewoon op een van de streamingdiensten. Ik denk Amazon.
Oké, ik ga hem kijken.
Ja, moet je zeker doen.
Mijn nummer 1 filmervaring van dit jaar.
Ik ben het.
Dit was wel een laten we het een onbehaagding noemen. Ik heb ooit een keer, toen ik 18 was, liep ik in Enschede en had ik 15 euro op straat gevonden. En toen dacht ik, nou, ik ga voor 15 euro ga ik...
Een briefje gewoon, voor 15 euro?
Nee, dat was echt 10 euro en 5 euro.
Nee, ik zit je met te zeiken.
Nee, het was 10 euro en, okay. En 5 meter verderop lag 5 euro.
Yeah.
En toen liep er ook nog iemand achter mij. Die zei begrepen van, oh, jij wordt slapend rijk. Nee, ik word wandelend rijk.
Oh ja.
Goed. Nou, super grappig. In Enschede lag mijn dubbel. Maar, en toen dacht ik, ik ga de DVD-winkel binnenlopen en ik koop gewoon een film voor 15 euro. Want het is en daar hadden ze Satan Tango. En ik nooit van gehoord, maar Artificial Eye DVD's, dat zou wel goed zijn.
Ja.
15 jaar niet geraakt. Want ik had niet goed gekeken, het was een film van 7,5 uur. Ik denk, holy mother, het gaat toch niet naar 7,5 uur. En toen was op een gegeven moment, hoorde ik ook van mensen, oh ja, ja, maar de film is ook heel traag. Dus, oh jezus. En toen afgelopen zomer, in één week tijd, waren er 2 of 3 mensen die zeiden me, Satan Tango, dan je leven begint als je Satan Tango gezien hebt. En een vriend van mij, die heeft les gehad van die regisseur, Belatar. En toen ben ik afgelopen zomer ben ik er toch maar aan begonnen. In 3 avonden. En er gebeurt in die 7,5 uur iets. In de timing. Je gaat een film lezen, is het bijna.
Ja, ja.
Omdat er gebeurt, het zit hem in nuances, maar er gebeurt zoveel moois in die shots. En het is zo bijzonder. En je krijgt zo'n uniek beeld van wat er gebeurt. Het is een van de meest indrukwekkende films die ik überhaupt ooit heb gezien. Het is een van de mooiste filmervaringen die ik gehad heb. En ik ga 7 januari, gelukkig gaat het I Am in Amsterdam dan draaien. Dus dan ga ik er ook naartoe. Dan gaan we met een grote groep.
Maar in één keer? Echt in één keer 7,5?
Nou ja, je hebt dan wel 2 pauzes.
Ja, ja.
Maar je moet er wel een dagje voor uittrekken.
Oh, crap. Oké. Okay. Klinkt interessant.
Ja, is fantastisch. Echt heel bijzonder.
Ja, ja.
Ja, het vraagt wat van je. Je weet gewoon wat 7,5 uur.
Ja.
En je moet echt ook in jezelf een bepaalde rust aanboren, hoor. Maar je krijgt er echt iets voor terug. Je krijgt er een ervaring voor terug. Die ik denk dat ik dit gewoon wel echt heel lang bij me ga blijven dragen.
Oké.
Okay. Een unieke filmervaring. Is fantastisch.
Nou, ik ga wel kijken of ik misschien in januari dan ook naar het Ai kan.
Nou,
het lijkt me wel, grappig om een soort van marathon-achtig iets te... Als het zo'n beleving is, want ik heb hem dus niet gezien. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. En ik heb al heel lang niet meer zo lang in een bioscoop gezeten. Dat lijkt me ook wel weer een uitdaging.
Night of Terror of Halloween Horror Show?
Ja, oké. Maar dat daar heb je altijd wel een film waar je ook gewoon een beetje denkt van... Nou, kan ik nog wel... Ja. Even bij weg te
dromen. 7,5 uur.
Fantastisch.
Echt.
We gaan het zien.
Yes. Dat waren ze. Onze mooiste persoonlijke filmervaringen van 2022. Ik vond het een zalig jaar qua dingen die ik daar gezien heb.
Ik heb wel heel veel leuke dingen. Ik bedoel, we hebben allebei 10 films. Maar ik denk dat we veel meer ervaringen hebben qua films die het niet hebben gehaald.
Ik heb Rio Grande van de lijst gelaten. Ik heb Rififi van de lijst gelaten. The Lady Killers, Streetcar Named Desire, In the Heat of the Night. Dat was trouwens een bioscoopervaring, maar die film die we draaiden in het AI. Maar dat is geen nieuwe film. En dat is gewoon even de shit. Dat heb ik ook allemaal gezien. Enorm van genoten. Dus ja. Zo, ik heb zoveel moois mogen zien. Was echt
ja. Ik vond het ook met name de ik heb echt heel veel mooie Blu-rays gekocht dit jaar. Maar ik heb ook heel veel mooie op streaming kunnen vinden dus. Wie weet wat er volgend jaar allemaal gaat komen. Ik ben heel erg benieuwd.
Laatste woord is aan jou.
Nou, ik zal even naar die camera gaan. Ik hoop dat jullie het allemaal heel erg leuk hebben gevonden. En mocht je het leuk hebben gevonden ook. Nou ja, subscribe. of like. Of vond je het niet leuk, duimpje naar beneden. Geef commentaar.
Melding op YouTube, dan kun je blijven. Dan krijg je gewoon wanneer wij weer een uitzending hebben.
Precies, en laat vooral weten wat je ervan vond. Mochten we je niet meer zien, dan alvast een heel fijn jaar uiteinde. En dan zien we jullie volgende week. Maar wacht nog eventjes, want er komt nog een aflevering aan met onze favoriete films van 2022.
Yes, super.
De mijne is al op. Ah, ja. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.